Goedenavond. We gaan een stukje erbij pakken uit Lucas, hoofdstuk 22. Deze fantastische Goede Vrijdagavond, waar de Heer zelf in ons midden is. Hij heeft gezegd, waar twee of drie tezamen zijn in mijn naam, daar ben ik zelf in het midden. Dus we gedenken niet alleen dat hij voor ons stierf en opgestaan is, maar vandaag is hij aanwezig bij de viering, bij het gedenken. En het is een overwinning. Dank u wel, Heer, voor deze avond. Lucas, hoofdstuk 22. En dan vanaf het zevende vers. De dag van de ongezuurde broden komt, waarop het paascha moet geslacht worden. En de Heer Jezus zendt Petrus en Johannes uit en zegt: ga heen, maak het paascha voor ons gereed, opdat wij het kunnen eten. En ze zeggen tot hem: waar wilt u dat wij het gereed maken? En hij zegt tot hen: zie, wanneer u de stad inkomt, zal u een man tegenkomen die een kruik water draagt. Volg hem in het huis dat hij binnengaat en zeg dan tot de heer van het huis: de meester zegt u, waar is het vertrek waar ik met mijn discipelen het paascha kan eten? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, van alles voorzien. Maak het daar gereed. En ze gaan heen en vinden het zoals hij hun gezegd heeft. En ze maken het paascha gereed. In dit verhaal zien we prachtige typebeelden. Allereerst is het bijzonder dat de Heer Jezus Petrus en Johannes uitzendt en niet zomaar een adres opgeeft, maar hij geeft hen een woord van kennis. Ga naar de stad en je zal een man tegenkomen die een kruik met water draagt. Nou, de man is een typebeeld van de Heilige Geest. De Heilige Geest die de discipelen leidt naar de plek van ontmoeting met de Heer, om aan de maaltijd van de Heer, aan de tafel van de Heer aan te zitten. En deze man is anoniem. En de Heilige Geest die wil ook nooit de aandacht op zichzelf vestigen, maar altijd op de Heer Jezus wijzen. Dus vandaar dat hij ook anoniem in de Bijbel als een man wordt aangegeven. En het is ook bijzonder, dat woord van kennis. Want waarschijnlijk was het heel erg druk in de stad vanwege het paascha. Heel veel mensen kwamen om dat feest te vieren, ook van buitenaf. Dus heel bijzonder dat op dat moment dat ze moeten gaan kijken naar een man die een kruik met water draagt. En een kruik in de Bijbel staat als symbool voor een mensenlichaam. Een broze, een aardekruik is een beeld, een type beeld van een mens. En in die kruik zit water. Een type beeld van het woord van God dat ons reinigt. Dit stukje staat echt bol van de typebeelden. En waarschijnlijk zou dat water zou ook gebruikt gaan worden voor de voetwassing van de discipelen. Dat staat in Johannes hoofdstuk 13. Maar deze man die droeg die kruik met water naar het huis. En het is zo bijzonder. De Heilige Geest draagt die openbaring van dat Jezus Christus is het woord van God wat vlees geworden is. Dus het water, beeld van het woord van God wat ons reinigt, in een aarden kruik. Een beeld van een mens. Jezus, de Zoon van God, God zelf, werd mens. Werd vlees. En de Heilige Geest draagt die openbaring naar het huis. Naar de plek waar we mogen aanzitten aan zijn tafel, om het brood en om de wijn tot ons te nemen. Allemaal prachtige typebeelden van de Heer Jezus en van de Heilige Geest. De eigenaar van het huis, een beeld van de Vader die ons verwelkomt. Dus eigenlijk zie ik er zoveel prachtige dingen in, dat wij als discipelen van de Heer ook de Heilige Geest mogen volgen naar de plek van ontmoeting, waar we mogen aanzitten aan de tafel van de Heer en waar we mogen gedenken wat hij voor ons gedaan heeft. Aan het kruis van Golgotha. En ja, die eigenaar die wijst ook op een prachtige bovenzaal. Ook een beeld van dat het een hemelse plek is die God gegeven heeft om hem te ontmoeten. En niet op een aards niveau, maar echt een mooie bovenzaal. Nou, ik ben wel eens daar geweest in Jeruzalem op vakantie. Ik weet niet of er meer mensen zijn die daar geweest zijn. Maar het is een heel mooie plek, een hele mooie bovenzaal. Echt ruim en ja, ik kan me zo voorstellen hoe dat geweest moest zijn. Dat zij daar samen het Pascha hebben gevierd. Met elkaar, met de discipelen. Nou, de discipelen Petrus en Johannes die gaan en die vinden het precies zoals de Heer gezegd heeft. En als we verder zien, dan lezen we vanaf het 14e vers. Dat als het uur is aangebroken, dat hij gaat aanliggen. En de apostelen, de discipelen met hem. En dan zegt hij, ik heb vurig begeerd om dit Pascha met jullie te eten, voordat ik lijd. Hij had het echt intens verlangt om met hen het Pascha te vieren. Omdat op dit moment, hij eet niet alleen het Pascha met hen, maar hij stelt straks een nieuw verbond in werking. Het nieuwe verbond in zijn bloed. En hij zegt, ik zal voorzeker het niet meer eten totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. Nou, de Heilige Geest wil als het ware jullie meenemen en ons meenemen om de diepe betekenis van het heilige avondmaal te bevatten en te begrijpen. En daarvoor is hij eigenlijk nodig dat we de Heilige Geest raadplegen en vragen om de diepte van het kruis, om dat aan ons duidelijk te maken. En in Openbaring 3, vers 18 zegt de Heer aan de gemeente Laodicea, ik raad jullie aan om ogenzalf te kopen. Ogenzalf betekent dat we door de zalving van de Heilige Geest dingen gaan zien. En de Heer wil eigenlijk elke keer als we het woord van God tot ons nemen en echt erover gaan mediteren. En dus ook over wat Jezus voor ons deed. Over zijn lichaam voor ons verbroken. En zijn bloed voor ons gevloeid. Nou, als we daarover gaan mediteren uit het woord. En we er echt tijd voor nemen om dat te begrijpen. Dan wil de Heilige Geest ons ogen zelf geven. Dat we dieper en dieper de betekenis gaan beseffen en pakken wat hij voor ons gedaan heeft aan het kruis. Wat een zegeningen daaruit voortkomen. En stelt u zich eens voor, je strekt je uit. Je wil het woord van God bestuderen. En je denkt eraan, ja, waarom? Waarom dat bloed? Waarom dat lijden? En dan geeft de Heilige Geest weer een stuk ogenzalf. En in één keer ga je het zien waarom dat nodig was. De Bijbel zegt in Leviticus dat het leven zit in het bloed. En daarom moest Jezus zijn bloed laten vloeien om ons zijn leven te geven. En dat maakt hij duidelijk. Al dat soort dingen die kunnen soms in één keer zo naar je toe komen. En als je dat gaat pakken, nou dan besef je van, ik heb het leven gekregen door wat hij gedaan heeft. Er zijn zoveel zegeningen in het bloed. Onder andere in Hebreeën staat dat hij ons bewustzijn wil reinigen van dode werken door het bloed. En dat wil zeggen dat als je gekweld wordt door dingen van vroeger die je misschien gedaan hebt of die andere mensen gedaan hebben, dat je dan door het bloed van Jezus helemaal vrij daarvan kan komen. Zodat het je niet meer kwelt. En het zal misschien nog wel een herinnering zijn in je leven, maar het zal je niet meer lastigvallen dat het zeg maar alles waar je achter volgt, zodat je niet meer kan functioneren. Maar dat is iets, als God je daarbij bepaalt, door de Heilige Geest, door die zalving, die ogenzalf, dan ga je dat pakken. En dat is eigenlijk het verschil, dat het duidelijk gaat worden. Ja? En dan gaat het werken in je leven. En dat is eigenlijk waar het vanavond over gaat en waar we bij stil gaan staan. De Heilige Geest, die leidt je naar de plek van ontmoeting met de Heer Jezus aan zijn tafel. Om één te zijn met hem. Want wie mij eet, zegt de Heer, wie mijn lichaam eet, wie mijn bloed drinkt, wie mij eet, zal leven door mij. Die eenheid is daar, door wat hij voor ons deed aan het kruis. Hij had dat vurig begeerd om dat samen met zijn discipelen te vieren. en erbij aanwezig te zijn. En je ziet in Johannes hier die prachtige gesprekken aan de tafel. Hij zegt bijvoorbeeld in Johannes 14, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En al die hoofdstukken 14, 15 en 16 van Johannes gaan ook over de Heilige Geest die hij belooft als de trooster. Johannes 15, de ware wijnstok. En Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Dat was allemaal in die laatste dag, zeg maar, dat hij daar was en met zijn discipelen in die bovenzaal aanwezig was. Al die prachtige hoofdstukken die wij nu hebben. Al die gesprekken vonden plaats die laatste dag voordat hij zou sterven. En het is ook precies de timing op de 14e dag van de maand Nisan. Zou hij aan het kruis gaan. Precies de dag dat het paaslam moest worden geslacht. Dus de viering van het paascha was één dag daarvoor. Was één dag te vroeg eigenlijk. Dat ze met elkaar samen waren. Nou, eigenlijk is wat de Heer Jezus wil, is dat wij zeg maar hem gedenken. En dat we er zo mee bezig zijn en zo bij stilstaan. Alsof het nu is. Hij wil ons als het ware meenemen naar het gebeurde. Alsof wij daarbij zijn. Alsof wij participeren daarin. En hij had dat vurig begeerd. Hij had zo'n ontzettend groot verlangen om dat nieuwe verbond in werking te stellen. Nou is het zo dat in de Bijbel elke keer als er een verbond was, als er een verbond werd gesloten, dan eindigde dat met een maaltijd. Je ziet het bijvoorbeeld in het Oude Testament bij Isaac en Abimelech. Je ziet het bij Jacob en Laban. Elke keer als er in het Oude Testament in de Bijbel een verbond werd gesloten, dan eindigde dat met een maaltijd. En dat betekende, vanaf dit moment geldt het nieuwe verbond. Op dit moment gaat dat verbond in werking tussen jou en tussen mij. De maaltijd, dat was de bekrachtiging. Als de maaltijd daar was, dan ging het verbond in werking. We zien dat ook bij Abraham in Genesis hoofdstuk 18. De Heere God die beloofde Abraham een zoon. Maar Abraham moest jarenlang wachten voordat het vervuld werd. God had met Abraham een verbond gesloten. Maar hij moest heel lang wachten voordat de beloofde zoon kwam. En toen, op een dag, kwam de Heere God zelf om met Abraham te eten. Het was op het heetst van de dag, en je kunt het lezen in Genesis hoofdstuk 18, dat hij drie mannen ziet komen. Het was de Heer zelf in de vorm van een man. De engel van de Heer wordt hij vaak genoemd in het Oude Testament. En twee engelen bij hem. En Abraham zegt van, kom en laat mij wat te eten voor jullie brengen. Hij besefte nog niet dat het de Heer was. En hij zei tegen zijn vrouw, gauw, ga ongezuurde broden kneden. En hij zei tegen zijn knecht, hier, neem een kalf, mals en goed. En die haastte zich om het klaar te maken. En Abraham stond bij hen, terwijl ze gingen eten onder de boom in de schaduw. Nou, en direct na de maaltijd, of eigenlijk misschien wel tijdens de maaltijd, zegt de Heer tegen hem, volgend jaar zal ik terugkomen. En dan zal je vrouw Sara een zoon hebben. Dit is bijzonder. Op het moment dat de maaltijd daar was, werd het verbond bekrachtigd. En ging de belofte in vervulling. En een jaar later hadden ze de beloofde zoon. En we zien dat ook bij het volk Israël. Ze werden onderdrukt door Egypte, door de farao. En 400 jaar daarvoor, ruim 400 jaar daarvoor, had God al beloofd dat hij ze zou uitleiden uit het land Egypte, uit de slavernij. En God zond Mozes en Aaron. En ze deden de plagen. De farao verhardde zijn hart en hij wilde ze niet laten gaan. Hij zei, wie is God dat ik naar hem zou luisteren? Hij verhardde zijn hart. En verhardde zijn hart. En toen ging God zijn hart verharden om zijn kracht te tonen aan de hele wereld, zijn naam bekend te maken. Maar we zien dat het volk nog steeds onder slavernij gebukt ging en zuchtte onder de slavernij. Maar toen gingen ze eten van het paaslam. In Exodus hoofdstuk 12 lezen we dat. En in die nacht werden ze daadwerkelijk bevrijd. Het verbond ging in vervulling. Exodus hoofdstuk 12 en dan vanaf het vijfde vers. Elk gezin moet een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee nemen. Ze konden het nemen van de schapen of van de geiten en bewaren tot de 14e dag van deze maand. En dan zal de gehele vergadering van de gemeente Israël het slachten in de avondschemering. Vervolgens zal men van het bloed nemen en het strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel aan de huizen waarin men het eet. Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten. Ze zullen het eten op het vuur gebraden met ongezuurde broden, een beeld van het zondeloze lichaam van de Heer. Benevens bittere kruiden. Rauw en gaar gekookt in water zul je het niet eten, maar slechts op het vuur gebraden met kopschenkels en ingewanden. En je zult ervan niets overlaten tot de morgen. En wat er van overblijft tot de morgen zul je met vuur verbranden. En zo moesten ze het eten, de lenden omgord en de schoenen aan de voeten en de staf in de hand. Overhaast zullen ze het eten, want het is een paascha voor de Heer. Want de Heere God zal in deze nacht land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als van dier, in het land Egypte slaan en aan alle goden gericht oefenen. En het bloed zal u dienen tot een teken aan de huizen waar u bent. En als ik het bloed zie, zegt de Heer, dan ga ik u voorbij en dan zal er geen verdervende plaag onder u zijn. En dan staat er in vers 14, en deze dag zal een gedenkdag zijn en je zult hem vieren als een feest voor de Heere in je geslacht, voor altoos, een altoos durende inzetting. Ze moesten het zuurdeesem uit hun huis verwijderen en ze moesten het onderhouden, elk jaar weer opnieuw. En wat zo bijzonder is bij het Pesachfeest was dat ze het eigenlijk moesten herscheppen. Ze moesten deze gebeurtenis weer opnieuw herbeleven. Juist door alles weer te eten en te drinken en te doen zoals toen, was het eigenlijk alsof die gebeurtenis niet alleen maar in het verleden was, maar daar het nu gehaald werd. En tegenwoordig eten ze niet meer dat ze zeg maar een paaslam gaan slachten. Maar tegenwoordig hebben ze een lamsbotje op een bord. En ze hebben nog wel de bittere kruiden. Het is een type beeld ook van het lijden. De bittere, de slavernij waar ze onder zuchten. Ze hebben een soort mengsel van dadels, noten en van kaneel en rode wijn. En dat mengsel, dat smeersel, dat lijkt een beetje op het mortel. En op de tichelstenen die ze gebruikten om de voorraadsteden voor de farao te maken. En ze hebben verse groenten ook, bijvoorbeeld selderij, peterselie. En dat staat voor nieuwe hoop, nieuw leven, dat groen, dat jonge groen. En dat gingen ze onderdompelen in een bakje met zout water. En dat staat voor het verdriet, het zuchten onder het lijden. De tranen die ze hebben gehuild vanwege de slavernij. En dan was er nog een gekookt ei. En dat was een type beeld van rouw en verdriet over de tempel die verwoest was. Dus dit is eigenlijk wat de Joodse mensen elk jaar gewoon nog vieren. Als ze het Pesachfeest, als ze de maaltijd vieren, dan begint het met die sedermaaltijdviering. Dan gaat het aan de hand van een vertelling. En zo nemen ze als het ware dat gebeuren van vroeger helemaal door. Ze doen dat met een vertelling, met een zegen. Ze doen het met gebeden en vragen. De jongste uit het gezin die stelt vragen aan de vader. Van, papa, waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? Nou, dan gaat die vader vertellen. Ja, nu denken we eraan dat de Heere God ons uit Egypte leidde. Uit de slavernij, uit het diensthuis. En dan zegt hij ook van, waarom die bittere kruiden? Ja, vanwege het lijden. Waarom dat zoute, waarom dopen we die groente onder in dat zoute water? Ja, dat vertegenwoordigt ook dat we gehuild hebben, dat we verdriet hadden. En zo stelt dat jongste kind stelt vragen aan de vader. En zo nemen ze die gebeurtenis helemaal door. Alsof ze erbij waren. En dat is iets waar een diepere zin, een betekenis in ligt. En dat is eigenlijk wat God ook voor ons, voor nu wil. Dat wij als het ware de Heer gaan gedenken, ook door de symbolen. Neem, eet, dit is mijn lichaam voor jullie verbroken. En dit is mijn bloed voor jullie gevloeid. En doe dat zo dikwijls, als je bij elkaar komt en je dit doet, doe het tot mijn gedachtenis. En dat is eigenlijk niet alleen maar een terugdenken aan wat vroeger plaatsvond, maar een gebeurtenis naar het nu brengen. In je hart. Om het opnieuw te beleven, alsof je erbij bent. Omdat op dat moment gaat er kracht van uit. Op het moment dat je eet van hem, komt zijn kracht opnieuw, eigenlijk als het verbond opnieuw bekrachtigd wordt. Nu, vandaag. En de Heilige Geest wil u helpen om die ontmoeting te krijgen met de Heer. En om die diepgang eruit te halen. En je daar te brengen. En misschien heb je er nooit zo over nagedacht. Ik eigenlijk vroeger ook niet voor de voorbereiding. Om de Heilige Geest erbij te betrekken. En meestal dan neem je avondmaal en zeg je: Heer Jezus, dank u voor wat u voor mij gedaan heeft. Maar om de Heilige Geest erbij te betrekken en te zeggen: Heilige Geest, help mij om te verstaan wat de Heer precies allemaal voor mij gedaan heeft. Dan komt zijn zalving, zijn ogen zalf. En dan ga je nog meer eruit halen voor jezelf. Dan kan God tot je spreken. En eigenlijk, de kracht die komt vrij op het moment dat je eet. Omdat het verbond wordt weer opnieuw bekrachtigd. Op het moment dat je eet, het wordt geratificeerd door de maaltijd. Daarom heeft de Heer ook zo intens verlangd om dit met zijn discipelen te eten. Want het waren twee maaltijden in één. De ene kant vierden ze het Pascha, het Pesach. En natuurlijk was de Heer Jezus ook zelf een typebeeld van het offerlam. Maar het werkelijke offerlam, dat was hij zelf. De tweede maaltijd ging vanaf dat moment in werking. De maaltijd van het nieuwe verbond is zijn bloed. Wat vanaf dat moment geldend werd, geratificeerd werd door zijn bloed. En elke keer als de discipelen dat doen, elke keer als wij dat doen, dan komen we als het ware door de Heilige Geest geleid aan zijn tafel. In zijn nabijheid. En krijgen we een ontmoeting met hem. En op dat moment stroomt de kracht van God tot u. Tot jou, tot mij. Op een moment, ook als je thuis kijkt. Als je een nood hebt. Op het moment dat je eet. Op dat moment krijg je deel aan hem. Op het moment dat je eet van het brood. En drinkt van de wijn. Dan komt de kracht van God vrij. Alsof het nu gebeurt. Alsof je erbij bent. De maaltijd van het verbond zet het verbond in werking. En hij wil dat wij gewoon één met hem zijn, aan zijn tafel zijn. Dat wij dit gedenken als een overwinningsmaaltijd. Colossenzen 2 vers 15 zegt dat hij de overheden heeft ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Hij heeft de overwinning behaald aan het kruis. Hij heeft alles gedaan wat nodig was. Romeinen 8 vers 1 zegt: zo is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Dat is ook weer zo'n tekst. Als u zo'n tekst neemt en gaat erover nadenken en vraagt de Heilige Geest dat u mij laat zien wat erin zit. Wilt u het nog meer duidelijk maken? En dan komt hij met zijn ogen zalf, met zijn zalving, en dan ga je er zoveel uithalen. Dan zeg je: hé, zo, op die manier is er nu, op dit moment, geen veroordeling meer. Dus dan hoef ik niet met schuldenlast rond te lopen. Als een rugzak met zware stenen, bij wijze van spreken. De duivel probeert aan te klagen van wat jij gedaan hebt vroeger. Probeert je schuld aan te praten. Maar dan mag je van je afgooien, want je weet, zo is er nu geen veroordeling voor mij, want ik ben in Christus. Ik ben vrij. En hoe meer dat soort teksten, hoe meer je daarover gaat nadenken en mediteren, hoe meer zijn zalving komt. Het is de Heilige Geest. De man met de kruik. De man die de openbaring draagt van het vlees geworden woord van God. Wat onze voeten wil wassen, ons wil reinigen, onze wandel wil reinigen. Zodat wij schoon voor God mogen gaan. Hier nu al. Nu al geen angst meer voor de dood. Geen angst meer voor het oordeel of de toorn van God. Jezus heeft de dood is de dood ingegaan. Hij heeft de prijs betaald. Het oordeel van God kwam volledig op zijn zoon. Volledig. Dus wij hoeven niet meer bang te zijn voor oordeel, voor dood. Of ja, verdoemenis. We hoeven niet bang te zijn, want we mogen leven door hem. Hij heeft het voor ons volledig gedaan. En we zien dat ook na de opstanding de Heer Jezus ook nog steeds eet met zijn discipelen. Je ziet dat onder andere in Lucas, hoofdstuk 24. En dat is bijzonder. Dan gaat hij ook weer opnieuw eten met twee van zijn discipelen als ze onderweg zijn naar Emmaus. Lucas, hoofdstuk 24. Nou, twee van hen waren onderweg naar Emmaus. En op dat moment dat ze in gesprek waren, kwam de Heer Jezus zelf bij hen. En hij vroeg, wat zijn dat voor gesprekken die je met elkaar voert? En dan ze bleven stilstaan en ze zeiden, bent u dan de enige vreemdeling dat u niet weet wat er gebeurd is deze dagen? En dan zegt hij, wat dan? Nou ja, dan gaan ze vertellen, nou ja, met Jezus. We dachten dat hij het was die ons volk zou verlossen van de vijand. Maar al met al is het al de derde dag dat het is geschied. Nou, en de Here die begint dingen uitleggen dat de Christus moest lijden. En dan wordt het donker, wordt het avond en dan zeggen ze tegen hem, want hij doet net alsof hij verder wil gaan. Blijf bij ons, want de dag is al gedaald, het wordt avond. En dan bleef hij bij hen. En als hij dan aan de tafel in de maaltijd zit en het brood breekt en de zegen uitspreekt, op dat moment herkennen ze hem en verdwijnt hij uit hun midden. Dan ziet u het weer, op het moment dat hij het brood breekt, herkennen ze hem, gaan hun ogen open. Op het moment dat het brood breken en het avondmaal, de maaltijd van de Heer vieren, openbaart hij zich. Op het moment dat wij straks eten, openbaart hij zich aan jullie, aan u. Als u thuis meekijkt, ga ook alvast een stukje brood of wijn of iets wat u heeft klaarmaken voor zometeen. Op het moment dat jullie eten, ontmoet je hem. Ontmoet je Jezus zelf. En elke keer als we gedenken, dan halen we als het ware de gebeurtenis naar het nu. En die symbolen van het brood en de wijn, ja, die helpen daarbij. Die helpen daarbij om ons te brengen naar dat moment. Of eigenlijk het moment, ja, naar het nu. Die verbinding tussen het verleden en het heden is daar. Het is, ja, de kracht ervan is onverminderd. Het zal altijd daar zijn. Kracht voor u, voor wat je nodig hebt. Als je genezing nodig hebt, als je bevrijding nodig hebt. Misschien is er iets van gebrokenheid waar je herstel voor nodig hebt. De Heer die wil een ontmoeting met u hebben aan de tafel. En hij wil je uitnodigen om te komen en samen met hem gemeenschap te hebben. Hij zegt ook in Johannes hoofdstuk 6... zegt hij, dit is mijn lichaam, ik ben het brood van het leven. Wie tot mij komt zal nooit meer hongeren en zal nooit meer dorsten. Ik ben het levende brood wat uit de hemel is neergedaald. Als je eet, zal je in eeuwigheid leven. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft het leven in zich. Het is ware spijs, het is ware drank. Elke keer als wij avondmaal nemen, komt zijn kracht vrij. En dan mogen we ook gedenken, ja, gewoon aan herstel. Weet u, vaak als mensen van God afgekeerd zijn een tijd, van hem afgedwaald zijn en weer terugkomen, dan ervaren ze pas herstel als ze avondmaal vieren. Op een of andere manier, als ze avondmaal vieren, is er weer dat herstel. Dat zie je ook bij de verloren zoon in Lucas 15. Dan zegt de vader tegen de oudste zoon, kom, we moeten feest vieren. We moeten de maaltijd houden, want je broer die was verloren, maar is weer gevonden. Hij was dood en is weer levend geworden. We zien dat ook bij als de Israëlieten zijn afgedwaald en de afgoden hebben gediend. Onder andere bij Hiskia en bij koning Josia. Dan zien we dat als ze zich weer verootmoedigen en voor God komen en de afgoden wegdoen en verbranden, verpulveren. En dat ze dan alles weer herstellen en dat ze dan samen het avondmaal vieren. Zeg maar de Pesachmaaltijd vieren, de maaltijd van het verbond en dat het dan weer herstel is. Het is een maaltijd van herstel. Het is een maaltijd van gemeenschap met elkaar. En de Heer, ja, de Heer Jezus heeft ook zoveel aan het kruis gezegd. Al die woorden, de Heilige Geest wil je ook door zijn zalving laten zien dat het gewoon meer betekent dan alleen op het moment dat hij het uitsprak. Hij zei bijvoorbeeld, mij dorst. En hij had natuurlijk dorst. Maar hij heeft ook zo'n dorst naar jullie. Naar u en naar zielen. En naar gemeenschap, relatie met u. Hij zei ook, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En die boodschap van vergeving, die mogen wij ook gewoon brengen naar de wereld toe. Gewoon onze naasten vergeven zoals hij ons vergaf. Hij zei tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Hij zorgde voor haar. Familie is belangrijk in de ogen van God. Familie, om één te zijn en voor ze te zorgen. Hij zei ook tegen de man naast hem, zei hij, van heden zul je, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Het enige wat die man zei is, Heer, gedenk mij als u in het koninkrijk komt. Eén woord was genoeg voor zijn redding. Hij zei ook, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Als je daarover mediteert, dan denk je, ja, het moest zo zijn. Die gescheidenheid van God door de zonde, dat heeft hij ook gedragen, zodat wij voor altijd met God verzoend kunnen worden. Voor altijd met God, de Vader, verzoend. Leven door hem. Nooit meer een scheiding. Jesaja 59 zegt, het zijn je zonden die scheiding maken tussen jou en jouw God. En zijn aangezicht voor je verborgen doen zijn. Maar die scheiding, ja, dat hoeft niet meer. Dat hoeft niet meer. Hij zegt, ja, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Niemand ontnam hem zijn leven. Hij heeft zelf zijn leven afgelegd. Hij had macht om het af te leggen en hij had macht om het te nemen. Dat was een gebod van zijn vader verkregen. Dus hij heeft dood en leven zijn in zijn handen. En hij zei, het is volbracht. En dat is ook belangrijk, want wij hoeven niets en we kunnen en we mogen niks doen voor onze redding. Dus nooit iets van de wet of regels te volbrengen om onze rechtvaardigheid te verdienen. Het kan niet. Het is een cadeau. Het is een gave van God. Het is genade. Genade en genade alleen. Het is niet door werken. Het is door genade. Puur een cadeau van God voor een ieder. En zo houdt hij van u. En wil hij vandaag ook zeggen, ja, kom aan mijn tafel. Kom aan mijn tafel en ontmoet mij daar. De Heilige Geest wil u leiden in een ontmoeting met hem. En ook elke keer als je thuis het woord leest, vraag de Heilige Geest om die zalving. Die zalving. Ja, want hij wil je zalven. Hij wil je openbaring geven. Ontmoet hem in zijn maaltijd. Ontmoet hem. Hij is er voor u. Hij is beschikbaar voor u. Hij is vanavond ook hier en hij wil u aanraken. En ook u thuis. Als u kijkt, hij wil u aanraken. God houdt ontzettend veel van u. Meer dan je ooit kan voorstellen.